Goedenavond, luisteraars. Het is dinsdag 7 april, 8 uur en tijd voor onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik zie dat er weer velen ingeschakeld hebben en meeluisteren en met ons meedoen. We kunnen fijn samen op deze manier de Bijbel bestuderen. En dat gaat vanavond onder leiding van broeder Gerard Franken.
Vanavond is de titel van de studie Het volmaakte offer. En dat komt eigenlijk, ik heb in december een Bijbelstudie gehouden over ons offeren. En die studie heb ik afgesloten met een aantal conclusies. En die laatste conclusie daarvan die wil ik nog even herhalen. Dat is namelijk conclusie nummer 7. Al onze offers vallen in het niet bij het offer dat we van God hebben ontvangen, namelijk zijn zoon, zijn alles. Dus al onze offers vallen in het niet bij het offer dat we van God hebben ontvangen, namelijk zijn zoon, zijn alles. En dat is wel heel bijzonder. Die conclusie heeft me aan het denken gezet om daar nog verder studie over te maken. Namelijk van het volmaakte offer dat God de Vader gebracht heeft op Golgotha. En waar zouden we het ook anders over moeten hebben in deze week, zo vlak voor Goede Vrijdag? Als je probeert te realiseren wat er is gebeurd zo'n 2000 jaar geleden, de Almachtige, de Eeuwige, de ontzagwekkende God, Schepper van hemel en aarde, daalt af vanuit de hemel, uit de heerlijkheid, de volmaaktheid, naar deze aarde, naar dit deel van zijn schepping. Naar een wereld waar maar heel weinig mensen zijn die hem liefhebben en hem verwachten. En toch komt hij. En hij leidt. Door de hemel te verlaten, door zich te vernederen naar het niveau van de mensen, door ons ongeloof te verdragen, onze bespotting, onze afkeer en onze verloochening. En als dieptepunt natuurlijk het lijden, verlaten door God de Vader en sterven aan het kruis. En dat alles terwijl hij onschuldig was. Zijn lijden was zo afschuwelijk. En in Matteüs 26 vers 38 zegt de Heer Jezus, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Hij voelde de toorn van God over onze en over mijn zonden. En bedenk daarbij dat hij dus volkomen onschuldig was. Hij was heilig. Gods toorn brandde tegen hem toen hij daar hing aan het kruis, tussen hemel en aarde. 3 uur lang was het aardedonker. Wat zal het vreselijk geweest zijn voor hem die het licht van de wereld is. We kunnen ons daar maar moeilijk een voorstelling van maken. Het was zowel voor de zoon als voor de vader een groot lijden, een vernedering, een echte opoffering. Alleen zo kon hij ons van ons verdiende oordeel, van de kwelling van de hel, verlossen. Beseffen we dat? Jesaja zegt in hoofdstuk 53 vers 6 al, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En dat is de kern van ons geloof, dat God zelf de straf droeg voor de zonde van ons mensen, om ons te redden. Er is geen andere godsdienst waarbij de God zelf naar de mensen toekomt. Overal moet de mens zelf zijn best doen om het goddelijke te bereiken en zijn heil te verdienen. Maar niet bij onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij komt zelf naar de verloren mens toe en biedt hem verlossing aan. Je hoeft er niets voor te doen om het te krijgen, je hoeft het alleen maar aan te nemen. Waarom heeft God dat gedaan? Hij zou met het grootste gemak de hele schepping hebben kunnen vernietigen en weer opnieuw beginnen. Een kwestie van 6 dagen hard werken, net als in het begin. Nee, God doet dat niet. Hij voert zijn plan uit omdat het zijn plan is en omdat het past bij hem. Hij heeft de schepping ontworpen en gevormd omdat hij ervan houdt. En hij is trouw aan wat hij begon en vol liefde voor zijn schepping. We kunnen niet genoeg stilstaan, het overdenken, ons verbazen en dankbaar zijn. Sta maar eens even stil bij deze geschiedenis. Overdenk het, verbaas je, wees dankbaar. Als je dat doet, word je een ander mens. Een mens die zich uit dankbaarheid laat gebruiken om zijn verlosser met liefde te dienen. Ik wil nu graag met u uit de Bijbel gaan lezen uit Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9 vanaf vers 11. En dan lezen we helemaal door tot hoofdstuk 10 vers 18. Hebreeën hoofdstuk 9. En daar staat bij mij boven de volmaaktheid van het offer van Christus. We hebben al heel wat afgelopen week preken gehoord over de lijdensweg van de Heer Jezus. En hier in dit stuk gaat het over de vergelijking van het volmaakte offer van de Heer Jezus ten opzichte van de offers in het Oude Testament. Hebreeën 9 vanaf vers 11. Ik lees het u eerst helemaal voor. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlaken, rode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk, terwijl hij zei: dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen van de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons, en dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die ze jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffers en spijsoffers hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt de eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor die zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonden meer nodig. Nou, het is een heel stuk tekst, er staat ook heel veel in. En het lijkt me goed om dat nu stapsgewijs nog eens even door te lopen. En u hebt al gezien dat in dit Bijbelgedeelte de vergelijking gemaakt wordt met de offerdienst in de aardse tabernakel en de tempel. En als we bij hoofdstuk 9 vers 11 gaan kijken, dan staat er, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester, van de toekomstige heilsgoederen. Dus dat is het nieuwe offer. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Het is wel mooi dat er staat, maar toen, daar begint het mee. Dus als er staat, maar toen, dan komt er iets, hè. Hier wordt even terug als vergelijking teruggekeken naar wat in vers 9 en 10 staat. De eerste 10 versen van het hoofdstuk wordt uitgelegd waarom de offers in de tempel onvolmaakt waren. En in vers 9 en 10 daar staat, de offers konden de priester die de offers bracht, wat zijn geweten betreft, niet tot volmaaktheid brengen. Tot op de tijd van de betere orde, het nieuwe verbond of het nieuwe testament. Er staat ook in Hebreeën 4 vers 14 al, zal ik u voorlezen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Christus is niet door de aardse tabernakel gegaan, die slechts een schaduw of een beeld of een afspiegeling van het hemels is, maar hij is de hemelen doorgegaan. U weet dat Mozes op de berg Horeb in de hemel mocht kijken en zo van God te zien kreeg hoe de tabernakel eruit moest gaan zien. En wat Mozes in de hemel zag, dat heeft hij op de aarde nagemaakt. Dat staat in Exodus 25. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen, volgens alles wat ik u zal tonen. En ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Dus het was een afspiegeling van wat er in de hemel is. In vers 12, hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, dat zijn dus dingen van het oude verbond, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd, het nieuwe verbond, binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Dat is een groot verschil. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, een as was ook een middel om te reinigen, op de verontreinigde gesprenkeld werd, en heilig tot reinheid van het vlees. Hier gaat het over reinheid van het vlees, terwijl we in het Nieuwe Verbond steeds lezen over reinheid van het geweten. Er staat in vers 14 dan ook, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Er staat nogal wat. Heel bijzonder dat hier staat, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Wij noemen liever dat we dankzij het offer op Golgotha weer vrij tot de Vader mogen naderen. Dat zeggen we vaak. En eeuwig leven hebben en in de hemel komen. En dat is ook zo. Maar hier lezen we nog over een ander aspect. Namelijk, dat door het smetteloze offer van Christus, die zichzelf aan de Vader heeft geofferd, ons geweten wordt gereinigd. En dat we daardoor in staat zijn om God te dienen. En dan kijk ik nog even terug naar die vorige studie over die offers. Dat was ook een van de conclusies. Je offers zijn alleen welriekend voor God als je rechtvaardig voor God leeft. En inderdaad staat dat hier in Hebreeën dus ook. Je kunt alleen God dienen als je geweten gereinigd is van dode werken. En die reiniging is alleen mogelijk door het bloed van Christus. Eigenlijk kun je wel proberen God te dienen, maar als je niet rein bent, dan zijn die offers voor God niks waard. En als je daar wel stil bij staat weer en het overdenkt en je verwondert, dan word je dankbaar. En als je dan ook met God over spreekt in je gebed, dan ga je hem ook vanzelf dienen. Dat staat hier dus ook. Dan kun je God pas dienen. Dan gaan we verder bij vers 15. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, of het Nieuwe Verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Die eeuwige erfenis is dus van het Nieuwe Verbond. Nou, dan gaat het een stukje over dat testament dat pas werkzaam wordt als iemand is overleden. En daarom moet er bloed vloeien, omdat anders niet vastgesteld kan worden dat degene die het testament houdt, dat hij overleden is. In vers 22 gaan we verder. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Nou, dit is wel een heel bekende tekst. Het is dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemel zijn, dus die afbeeldingen, dat is de tabernakel, hier gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze, staat in vers 23. En die betere offers, dat duidt natuurlijk op het offer van de Heer Jezus. Dat is het enige wat daar voldoende is. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, niet in de tabernakel. En dat een tegenbeeld is van het ware. Hier wordt tegenbeeld gebruikt als afspiegeling. Maar in de hemel zelf. Dus Christus is naar de hemel zelf gegaan om daar het bloed te brengen. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren. Wat zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Er staat letterlijk met vreemd bloed. De priesters offerden bloed van dieren. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van zichzelf. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden. Door hen die hem verwachten tot zaligheid, en dat zijn wij. Dan gaan we in vers 1 van hoofdstuk 10 verder. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen. Dus hier is het weer, ook de wet is een afbeelding. Niet het wezen van de dingen zelf. Kan nooit met dezelfde offers die ze jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Dus al die offers brengen nooit tot volmaaktheid. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden. Dat is wel bijzonder. Je bent je dus, als je gereinigd bent door Christus, in geen enkel opzicht meer bewust van de zonden. Wanneer ze eens en voor altijd gereinigd zijn. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Dat is dus in het Oude Testament zo. Elk jaar opnieuw wordt je herinnerd aan die zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. De zonde werd alleen bedekt en nooit weggenomen. En in vers 5 staat, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffers en graanoffers hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Al die offers in het Oude Testament heeft God dus eigenlijk helemaal niet gewild en ze hebben hem niet behaagd, omdat ze niet volmaakt waren. Het enige offer dat God wil, of dat God behaagt, is een offer dat gebracht wordt met een rein hart. En daarom kon alleen de Heer Jezus Christus dat offer brengen. Hij was de enige die een rein hart had, heeft. In vers 7, toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, God. Nou, het is dus alles volgens het plan wat God al had. Het staat in de boeken en daarom gebeurt het. Niet omdat het gezegd wordt. Er is pas ook al gezegd over wat er in deze wereld allemaal gebeurt. Het gebeurt niet omdat wereldleiders dat zeggen of krantenmensen, maar omdat het in de Bijbel beschreven staat. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffers en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. Ze hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet waren gebracht. Toch niet. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, God. Hij neemt de eerste weg om de tweede daarvoor in de plaats te zetten. Hij wordt twee keer hetzelfde gezegd omdat het zo belangrijk is. En op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd gebracht. Dat hoeft dus niet weer over. Iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Ik heb me wel eens afgevraagd of die priesters dat ook wisten. Dat het nooit genoeg was. Maar deze priester, in vers 12 staat, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God, in één keer genoeg. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, het is het verbond dat ik met hen na deze dagen zal sluiten, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun hart geven. Dat is ook zo'n groot verschil. De wetten staan niet meer op papier, maar ze zijn in hun hart gegeven. En ik zal die in hun verstand schrijven. Hier gebeurt het heel bijzondere, namelijk dat we niet de wet kennen doordat we die van buiten hebben geleerd, maar omdat die in ons hart geschreven is en we die dus vanzelf naleven, zonder daarbij na te hoeven denken. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Dat is wel bijzonder. Zonden zijn definitief uit het geheugen van God gewist. Hij kan er zelfs niet meer aan denken. Totaal vergeten. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Het is klaar. Nou, kort samengevat dit hele stuk. Dus steeds de vergelijking tussen de offers in het Oude Testament en het volmaakte offer van de Heer Jezus. De offers tijdens het Oude Testament werden gebracht door onvolmaakte priesters, veelvuldig, in de aardse tempel. Met het bloed van dieren werden de zonden van mensen tijdelijk bedekt. Het waren offers die God niet behaagden. Het volmaakte offer werd eenmalig in de hemel gebracht door de volmaakte hoge priester. Hij offerde zijn eigen bloed. De mensen worden voor eeuwig verlost, geheiligd en hebben een rein geweten. De wet is in hun hart geschreven. Dit offer was wel naar de wil van God. De hoge priester zit voor eeuwig aan de rechterhand van God. De Heilige Geest getuigt hiervan. En een vraag die me nogal bezig heeft gehouden. Waarom bloed? Waarom is er bloed nodig voor reiniging? Waarom geen water en zeep? Of een ontsmettingsmiddel? Jeremia spreekt over zeep en loog, of salpeter. En dat helpt niet om de ongerechtigheid af te wassen. Voor mensen is het moeilijk te begrijpen waarom er bloed nodig is voor de reiniging. Het klinkt ons niet logisch in de oren. We zouden toch niet op het idee komen om onze vieze handen met bloed te wassen. Bloed is op zich natuurlijk niet schoon, en zeker niet wit. Voor ongelovigen is het zelfs afstotend en weerzinwekkend om bloed te gebruiken, laat staan om het te drinken bij het avondmaal. Ook leert de Bijbel ons om erop te letten dat we op geen enkele manier bloed eten. Laten we daarom eens kijken wat bijzonder bloed is in ons lichaam. In de eerste plaats zorgt bloed voor het transport van voedsel en zuurstof naar de lichaamscellen. Het voedt ons. Daarnaast zorgt het ook meteen voor de afvoer van afvalstoffen. Dus het bloed reinigt ons. Het bloed regelt onze temperatuur. En het bloed beschermt ons tegen infecties, doordat de witte bloedlichaampjes de ziekteverwekkers aanpakken. En iedereen weet dat een lichaamsdeel dat geen bloed meer krijgt, afsterft. Bloed is zo belangrijk voor ons dat we niet zonder bloed kunnen leven. En in Leviticus 17 lezen we al dat ons leven in ons bloed is. Het leven is in het bloed. En daarom mogen we geen bloed eten. Maar ook daarom is het zo dat Christus zijn bloed gaf. En daarmee gaf hij dus zijn leven aan ons. En wij, die zijn offer, dus ook zijn bloed aannemen, krijgen daarmee dus ook zijn leven. En zoals ons bloed ons reinigt van afvalstoffen en ziekteverwekkers, zo reinigt het bloed van Christus ons van de zonde. Het bloed van Christus zorgt er ook voor dat Satan ons niet meer kan aanklagen. Dat staat in Openbaring 12, vers 10 en 11. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag aan nacht aanklaagt voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. We schuilen dus voor de aanvallen van de Satan achter het bloed van Christus. Het is dus wel duidelijk dat het bloed geen chemische reiniging geeft, maar een ceremoniële reiniging. En door te pleiten op het bloed van Jezus Christus en te getuigen dat Jezus jouw Heer is, heb je het sterkste wapen om de strijd te overwinnen. Kort samengevat werkt het vergoten bloed van Jezus het volgende uit. In de Romeinenbrief lezen we: we hebben verzoening door het bloed. In Efeze: we hebben de verlossing door het bloed. In Colossense: we hebben de vergeving van onze zonden door het bloed. In Hebreeën 9 hebben we gelezen: we hebben de reiniging door het bloed. En in Openbaring 12 hebben we de overwinning door het bloed van Christus. Er zijn zoveel krachtige eigenschappen van bloed, dat daarom ook het bloed nodig is om ons te reinigen en om ons een nieuw leven te geven. Ik begon deze studie met een conclusie uit de vorige studie, dat ons offeren in het niet valt bij het volmaakte offer dat God zelf heeft gebracht. En zo is het vaak ook met ons lijden. Dat valt in het niet bij het lijden wat de Heer Jezus heeft ondergaan. En zo onrechtvaardig. Als wij onze ogen gericht houden op de Heer Jezus Christus, dan zien we niet naar ons eigen lijden, onze eenzaamheid of ons verdriet, maar dan worden we stil en vol dankbaarheid en liefde voor Hem. En ik besef dat dit volmaakte offer ook veel te groot is om in een uur als dit uitvoerig te bespreken. Daar ben ik zelf wel achter gekomen in het voorbereiden. En daarom des te meer een oproep aan ieder van u om hier zelf meer bij stil te gaan staan en om het te overdenken, er met de Heer Jezus zelf over te spreken in uw gebed. En u zult zien dat u daardoor niets liever wilt dan Hem te dienen. Tot zover deze studie, maar nu kunt u zelf aan het werk.